Nederland, Zuid-Nederland, Duitsland geloof ik. Toch? Nog meer nationaliteiten? Nee. Ja. Fijn om hier te zijn en met u samen het woord te openen. U weet, het woord zegt dat het woord verkwikt. En dat hebben we hard nodig na deze hitte van de afgelopen week, toch? Iedereen heeft het warm gehad, ja. Iedereen blij met de regen ook? Is iedereen blij met de regen? Ja? Ja. Het is een van de eerste keren in mijn leven dat ik blij ben met regen. U ook? Ja. Het is, ik weet nog, een aantal jaar geleden was ik aan het werk op straat in Heerlen. En Heerlen is natuurlijk een stad, gelijk hier, waar bijna geen christenen zijn. Het is een handjevol. Eigenlijk een grote stad. En het begon daar te regenen. Ik was op straat aan het werk, dus ik moest gaan schuilen. Ik stond daar bij een winkel, zo wat te schuilen. En er stond een man naast mij, een eenvoudige man stond naast mij. En ik zei, en ik weet niet of u die ervaring ook wel eens heeft gehad, dat u iets zegt en u krijgt een antwoord en je weet niet meer wat je moet zeggen. Heb je dat? Ja, dat kennen we allemaal, toch? Dus ik zei tegen die man, het is weer niks vandaag. Toch? Het regent. Hij zei, meneer, dat komt allemaal van de Heer. En dan weet je dus niet wat je moet zeggen in Heerlen. Dat is uniek, zoiets. Dat je een christen tegenkomt op straat, ergens schuilend voor de regen. En dat was een aparte ervaring, moet ik zeggen. Maar het is geweldig dat de Heer ook regen geeft. Nu we het toch over water hebben, eventjes nog iets commercieels vooraf. Vroeger kwam ik woon in België natuurlijk, zoals u weet. En ik kwam daar bij mensen thuis, 30 jaar geleden. En toen was het christendom toch een beetje anders dan nu. Op vele vlakken. En bij dat gezin waar ik thuis kwam, hingen overal bijbelteksten aan de muur. Ik weet niet of dat bij u nog zo is, maar dat is tegenwoordig minder. Maar in die tijd, zeker bij dat gezin, hingen overal teksten aan de muur. Als je daar onbekeerd binnenkwam, kwam je bekeerd buiten. Kent u zo'n huis? Ja, zoveel teksten hingen daar aan de muur. Maar ik mis dat een beetje. Ik heb dat ook niet hoor, ik geef dat eerlijk toe. Maar misschien een kalender of zo, maar niet zoveel. En ik dacht, daar moet ik iets aan doen. Nu is een van mijn hobby's is kleine aquarelletjes maken. En daar hangt er eentje achter de bar, u kunt het zien. Dat is nog niet zo'n goeie, maar ze worden beter. En ik doe dat nu met bijbeltekst erbij. Dus als u zegt, ik wil iets aan de muur hebben, kijk het mapje even door straks bij de koffie. Tot zover de commercie. Goed? Oké, we gaan samen naar het woord. In Lucas hoofdstuk 20. Lucas hoofdstuk 20 voor de mensen die een bijbel bij zich hebben. Of een telefoon tegenwoordig. Lucas hoofdstuk 20 wil ik u lezen vanaf vers 27 tot 40. De woorden van de Heer Jezus zelf. Daar staat Lucas 20 vers 27. Daar staat, en sommige van de Sadduceeën die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen en zeiden, meester, Mozes heeft ons geschreven, als iemands broer die een vrouw heeft sterft, en deze sterft kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken. Nu waren er 7 broers. En de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos. Toen nam de tweede de vrouw en ook hij stierf kinderloos. En ook de derde nam haar en evenzo alle 7. En ze lieten geen van alle kinderen na en zijn gestorven. En tenslotte stierf ook na alle de vrouw. In de opstanding nu, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want die 7 hebben haar tot vrouw gehad. En Jezus antwoordde, zeide tegen hen, de kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven. Maar zij die het waard geacht zijn de toekomstige wereld te verkrijgen en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden, want ze zullen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan de engelen. En ze zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen hij de Heere, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob noemde. God nu is niet een God van doden, maar van levenden. Want voor hem leven zij alle. En sommige van de schriftgeleerden antwoorden en zeiden, meester, u hebt dat goed gezegd. Dat hoop ik ook altijd dat mensen zeggen na een preek. Ja. En ze durfden hem verder niets meer vragen. Oké, okay, dat is een geweldig stukje en een vraag van een paar mensen met een enorm belangrijk antwoord van de Heer Jezus. Er zijn altijd mensen geweest in de kerkgeschiedenis die moeite hebben gehad met wat God heeft gezegd. Die altijd daar iets anders van willen maken of het willen ontkennen. We kennen dat vandaag. Maar ook in de tijd van de Heer Jezus, zoals we hier zijn, waren er dat soort mensen die moeite hadden met het woord van God. Nederland zit er vol van, de hele wereld zit er vol van. We noemen dat vandaag de vrijzinnigen, de liberalen, die niet kunnen begrijpen dat dit boek het woord van God is. Voor hen is het meer een droom van mensen over God, andersom dus. Maar als een evangelische kerk geloven wij dat het woord van God is aan ons gegeven, dat het niet van mensen is. En die Sadduceeën waren ook zulke mensen. Er staat dat zij moeite hadden, zelfs ontkennen dat er een opstanding is, terwijl de Bijbel dat zegt. Maar dat vonden zij een beetje moeilijk te begrijpen, zoals veel mensen vandaag, dat doden kunnen opstaan. Dus ze zeggen, nou dat zal wel dan niet waar zijn. Zij bepaalden eigenlijk wat waar is en wat niet waar is. En of God gelijk heeft of dat God geen gelijk heeft. Dat zulke mensen lopen er rond. Dat is heel vreemd. Maar als je niet opnieuw geboren bent, dan kan je eigenlijk niks anders. De Sadduceeën waren ook zo. De liberalen van die tijd. Waren eigenlijk hele wereldse mensen. Die het op een akkoordje hadden gegooid met de Romeinen. De onderdrukker van die tijd. En de Romeinen zorgden ervoor dat die Sadduceeën op de hoge posities bleven in de maatschappij. Zodat zij ook de macht in handen hielden. Ze collaboreerden eigenlijk met de bezetter. Zoals we dat hier ook hebben gekend. Deze Sadduceeën hadden wel een Bijbel. Zeker wel. Maar een heel klein stukje. Ze geloofden eigenlijk alleen de eerste 5 boeken van Mozes. En de rest niet. Dan heb je een dunne Bijbel bij je, toch? Alleen de Torah, alleen de wet van Genesis tot Deuteronomium. De rest hadden ze moeite mee. En ze zeiden ook, kijk, er is eigenlijk geen bovennatuurlijke. Dat is er eigenlijk niet. God bestaat wel, maar verder geen engelen of demonen. Dat bestaat allemaal niet. Er is niks boven ons. We geloven alleen de Torah. En de opstanding is er ook niet, zoals hier staat. Ze ontkennen dat er een opstanding is. Dat waren de Sadduceeën. Zij bepaalden wat waar is of niet. Misschien heb ik het voorbeeld wel eens verteld, maar jaren geleden zat ik in Amsterdam in de kerk op Pasen en de dominee zei, opstanding, dat is niks anders dan de politieke opstand tegen het onrecht in deze wereld. Kent u dat soort opmerkingen? Ja, dat kennen wij gelukkig niet, maar dat is natuurlijk onzin. Hij onderkende dat er een opstanding is, dat Jezus letterlijk, daar gaat het ook niet om, zei hij, het gaat om dat wij met elkaar opstaan. Ja, dat is een beetje vreemde, het is menselijk geloof. Dat is alleen maar hier, er is niks daar. Dus er is niks nieuws onder de zon. De Sadduceeën zeiden het al 2000 jaar geleden en vandaag is dat nog. Dat is allemaal gekomen door de 19e eeuw, de opkomst van de wetenschap. En de mens dacht, we hebben God niet meer nodig, we begrijpen nu alles, wij kunnen het allemaal zelf. En die tijd is eigenlijk altijd geweest. Ze wisten het eigenlijk beter dan de Heer Jezus. En deze mensen komen naar de Heer Jezus toe en willen hem eigenlijk in de val lokken met een opmerking over de opstanding. Die zij niet geloofden. Er was geen opstanding voor hun. En dan komen ze bij de Heer Jezus met een verhaal. Ik heb het u voorgelezen over die man met zijn vrouw. Die man die sterft. En dan moet de broer van die man enzovoort proberen de kinderen te krijgen bij die vrouw. En dat lukt dan 7 keer niet, want ze had 7 broers. Een gek verhaal. Maar ze proberen hem in de val te lokken met een beetje verzonnen verhaal. Hoewel, het is niet helemaal verzonnen, want in Deuteronomium 25, een stukje uit het Bijbel wat zij dus wel geloofden, uit de Torah, staat dat als een man stierf en had geen kinderen, dan moest zijn broer daar proberen voor te zorgen enzovoort. Dus het was wel ergens Bijbels, maar zij gingen het overdrijven en kwamen met een heel vreemd verhaal bij de Heer Jezus over 7 broers. Maar eigenlijk ging het niet over dat kinderen krijgen en dat trouwen, het ging over de opstanding. En ze probeerden Jezus daar in de val te lokken met hun ideeën, er is geen opstanding. Dus ziet u, dus altijd het geval geweest, en dat gebeurt vandaag nog, dat veel mensen soms met een stukje Bijbel komen. Een klein stukje Bijbel, en de rest niet. Dat begon al in de tuin van het paradijs, bij Adam en Eva. Waar de duivel zei, ja, God heeft wel gezegd, maar. En dan komt hij met een klein stukje Bijbel, verdraait het een beetje. Dat is vandaag ook nog het geval. Pas op, ken uw Bijbel helemaal. Niet een klein stukje, want dan gaan we in de fout. Veel kerken geloven maar een klein stukje vandaag. Alleen wat zij fijn vinden. Maar dan gaat het fout. We moeten het helemaal vertellen. De Sadduceeën ook. Ze kwamen met een klein stukje Bijbel naar de Heer Jezus. En probeerden dan daarmee te bewijzen dat de rest van de Bijbel eigenlijk niet waar was. Dat er een opstanding was. Vreemd. Hoe komt zoiets? Waarom doen mensen dat? Je zou toch zeggen, geloof toch de hele schrift. Wat kan er beter zijn dan het hele woord van God? Waarom moet je de helft? Of een tiende of een honderdste hebben? Deze mensen waren eigenlijk blind voor de dingen van God. De Heer Jezus zei later tegen iemand anders, als je niet opnieuw geboren bent, kan je de dingen van God niet begrijpen. Je bent heel slim, je hebt alle diploma's die er te krijgen zijn, maar als je niet opnieuw geboren bent, kan je het niet begrijpen. De oorzaak is zonde. De Heer Jezus zegt, ze hebben liever de duisternis, ze blijven liever bij hun idee en bij hun levensstijl. En dan is er ongeloof en dan krijg je al dat verwarring en misvattingen in de Bijbel. Dat is eigenlijk de oorzaak. Ik ben zo bemoedigd, ik heb dat vorige keer ook verteld, denk ik, dat door Romeinen hoofdstuk 1, waar staat dat eigenlijk elke mens weet dat God bestaat. Weet u nog, elke mens weet dat God bestaat. Heel Nederland weet dat God bestaat, maar de meeste mensen duwen dat weg. Ze willen het niet horen. Maar de Bijbel zegt, elke mens weet dat. Ik zeg het elke dag tegen studenten op straat. Tegenwoordig ook in Aken ben ik in Duitsland aan het werk. Heerlijk. Die gaan niet op vakantie, die Duitsers. Die blijven daar. Dus dat ben ik niet technisch werkloos. Dus ik ga naar de Universiteit van Aken om daar met de studenten te praten. En daar zie je het ook, dat zij het wegduwen. Maar ze weten eigenlijk, ik zeg het zo, je weet dat God bestaat. Je weet dat, elke mens weet dat, want de hele Bijbel is gegeven en God heeft elke mens verteld dat hij bestaat. Maar de mens verzet zich daartegen, net als de Sadduceeën. Ze willen dat eigenlijk niet horen. Ze duwen dat weg. En hoe langer je dat wegduwt, in steeds grotere gevarenzone kom je. Want er is iemand, de tegenstander van God, die pakt jou dan op en duwt je nog een beetje verder weg. Als je niet die kant op gaat naar de Heere God, dan is er iemand die duwt jou wel de andere kant op. Zodat je straks in de complete duisternis komt en helemaal niet meer wil horen. Dus typisch, als iemand het evangelie hoort, maar het afwijst, dan verhardt zijn hart. Dat is een geestelijke wet. Jaren geleden gaf ik evangelisatieavonden, 5 achter elkaar. En er kwam een gezin, dat is in België, kwam een gezin luisteren. En op de laatste avond zeiden ze, nee, wij willen dat niet. Ze zetten God dus buiten de deur. Hoewel ze heel veel wisten na 5 avonden. We hadden de hele Bijbel bijna doorgenomen. En een paar maanden later kwam ik ze tegen. En ze keken mij niet meer aan. Ze wilden het gewoon niet meer horen. En ook niet de man ontmoeten die hen dat verteld had. Dat is een verharding. Hoe verder je afwijkt van God, hoe harder je wordt. En hoe minder je ervan moet weten. En dat is erg. Dan word je blind. En de Satan pakt dat op en zorgt dat je het helemaal niet meer ziet. Dat is gevaarlijk. Daarom zijn oudere mensen vandaag ook moeilijker te bereiken dan jongere mensen. Die oudere mensen hebben meer tijd gehad om zich te verzetten tegen God. Misschien al 60, 70 jaar lang nee gezegd. En het gevolg is gigantisch. Enorm. En zijn bijna niet meer te bereiken. Uitzonderingen uiteraard daar gelaten. En Satan heeft een geweldig middel om mensen te verblinden. Dat is religie. De Sadduceeën waren geen ongelovige mensen. Ze liepen met hun Bijbel in hun achterzak. Maar dat is juist het gevaar, als je niet tot bekering komt, maar wel religieus wil zijn, dan verhard je des te meer. Dat is een middel in Satans handen om de mensen te verharden. Dat is een favoriet middel. Daarom hebben we grote stromingen, ook hier in Limburg, die horen bij het christendom, denkt men dan op Wikipedia. Het hoort bij het christendom, maar het hoort helemaal niet bij het christendom. Het is heel ver weg en men begrijpt helemaal niets meer van wat de Heere God heeft gezegd. Wat moeten we doen, mensen, in zo'n situatie? Wat zou u doen in zo'n wereld? Moeten we het opgeven? Nee, je moet gewoon doen wat de Heer Jezus deed. En wat veel Paulus deed en wat veel evangelisten daarna hebben gedaan, gewoon de schriften blijven brengen. Gewoon zeggen wat er staat. Wat de wereld ook denkt, wat uw collega's ook denken, gewoon zeggen wat er staat. We hebben geen ander middel, maar met één zwaard van de geest als het woord. Niks anders. Blijf gewoon de schriften vasthouden en zeggen. Doet de Heer Jezus hier ook. Ik zal het u zo meteen voorlezen wat hij allemaal gezegd heeft. En ik heb hier 12 dingen opgeschreven. Dat was zijn antwoord. Een lijst van 12 dingen. U hoeft ze niet allemaal te onthouden. Ze staan gewoon in uw Bijbel. U kunt het vanmiddag gewoon nalezen. Wat hij als antwoord gaf aan deze mensen. Die kwamen met het verhaal over die man en die vrouw. En het hele verhaal over die 7 broers. Met de bedoeling om te laten zien, er is geen opstanding. En dan komt de Heer Jezus, en die gaat niet een of andere moeilijke studie geven, die pakt gewoon zijn Bijbel, zouden wij zeggen, en die zeggen, mensen, heb u niet gelezen? Dat zei hij tegen de Satan ook, heb je niet gelezen? Er staat geschreven. Dat is wat wij ook moeten doen. Hier staat, meneer, ik kan, als u de moeite mee heeft, moet u bij de schrijver zijn, niet bij mij. Hier staat het. Dat is mijn woord niet, dat is niet van de kerk, dat is Gods woord. Als u daar moeite mee heeft, spreek met de auteur. Sterkte. Gaat niet lukken. U gaat het verliezen. We hebben een zwaard in onze hand. En we moeten dat niet wegsteken van de muur hangen. Als een soort sieraad uit het verleden. We moeten dat gebruiken. Dat is het woord van God. 12 dingen die de Heer Jezus hier als antwoord geeft. Ter bemoediging ook van u en mijn geloofsleven. Dan staat er vanaf vers 35. Of 34. En de Heer Jezus antwoordde en zeide tegen hen, de kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven. En op vers 35, maar het eerste punt. Maar zij die het waard zijn. Het eerste wat hij zegt is, mensen, in de toekomstige wereld straks, het gaat of u het waard bent om daar te komen. Hij begint niet over dat huwelijk te praten en over waar zij het over hebben. Hij gaat er gewoon vanuit, er is een eeuwigheid, er is een toekomstige wereld, bent u het waard? En ik denk dat een heel groepje van die Sadduceeën de andere 11 punten niet meer hebben gehoord. Die hebben alleen maar staan nadenken, ben ik het eigenlijk wel waard? Dat doen we vandaag ook. Als mensen soms in de kerk zitten, ik zeg, bent u 100% zeker dat u in de hemel komt? En de rest van de dienst horen ze het meer, ze zitten alleen maar na te denken over die vraag, ben ik het eigenlijk wel waard? Kom ik daar? Bent u zeker? 100%? Dat hoort zo. Een christen is 100% zeker. Want Jezus heeft alles betaald. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Bent u het waard? Dat is het eerste wat Jezus zegt. Hij neemt het woord waard in zijn mond. Bent u het waard? En de Sadduceeën dachten, ja, tjoe, ben ik het dan wel waard? Dat weet ik niet. Ik hoop het. Dat is wat heel Limburg zegt. Ik hoop het. Ik ben toch geen slecht mens? Dat horen we vandaag overal. En als ze dat zeggen, dan weet u al dat ze niets van het evangelie begrepen hebben. Niets. Want de mens is niet goed, de mens is slecht en moet behouden worden. Ik bracht laatst mijn auto naar de garage. En terwijl die man aan mijn auto werkte, bracht de vrouw mij koffie. En ik had al gebeden, geef mij een goed gesprek met haar. Want zij komt uit Roemenië. Hij is toch aan het werk. Maar zij is zeer religieus, dat wist ik al. En ze had met de vorige keer al gevraagd, wat doe je voor je werk? Nou, dan moet je aan mij niet vragen natuurlijk, maar dat deed ze wel. En toen dacht ik, nu hebben we een open deur. Dus terwijl hij aan mijn auto werkte, kreeg ik koffie en hebben we een goed gesprek gehad. En ik zeg, ben je het waard om daar te komen straks? Ja, maar ik kom in de kerk. Ik kom in de kerk. En wij hebben zo'n mooie kerk. Jullie kerk, dat lijkt nergens op hier. Maar mijn kerk, dat is zo mooi. We hebben een priester in een prachtige gewaad en we hebben kaars en we lopen 7 keer rond de kerk. Het is zo prachtig, pure emotie. Tot ik met de vraag kwam, ben je het waard? Toen zegt ze, ik ben toch goed, iedereen komt er toch? Niets van begrepen. Toen heb ik haar een verhaal gegeven in het Roemeens, zat ze meteen te lezen. Heerlijk om dat uit te kunnen leggen. Dat wat de Heer Jezus zegt, ben je het waard? En dat moeten wij vandaag ook doen. Ken je de voorwaarden, vraag ik. Want elke mens is onwaardig. Onwaardig om daar te komen. Je komt er alleen maar door puur genade. En het tweede punt wat de Heer Jezus zegt, zij die het waard zijn. En dan noemt hij de toekomstige wereld. En dat was juist waar zij moeite mee hadden. Zegt, er is geen toekomst, er is geen opstanding. En de Heer Jezus gaat er niet eens op in. Hij zegt gewoon, de schrift zegt, er is een toekomstige wereld. Ik kom daar trouwens vandaan, zei hij. Op andere plekken. Ik ben daar geweest. Dus kom mij niet af met te zeggen dat er niks is. Ik kom daar vandaan. Ja, er is een toekomstige wereld. En daar gaat het vandaag over. De Sadduceeën verwachten het van hier en nu. Zoals veel mensen, tot in de kerken vandaag, het alleen maar over hier en nu verwachten. Van de meest vrijzinnige kerk tot de meest charismatische groepen in Nederland vandaag, die het alleen maar over hier en nu hebben. Maar daar gaat het niet over. Het evangelie is over de toekomstige wereld. Want niemand leeft hier eeuwig. En iedereen wordt ziek. En uiteindelijk word je niet genezen. En uiteindelijk is er een eeuwigheid die wacht. Maar heel vaak gaat het over het hier en nu. Maar die Sadduceeën die dachten anders. Die dachten, het gaat om hier om nu. Die dachten, Heer Jezus, er is helemaal geen opstanding. Want een van onze vrienden, die woont namelijk tegenover de begraafplaats. Bij de ingang. En die let elke morgen op of er iemand naar buiten wandelt. Dat is nooit gebeurd. Dat is nog nooit gebeurd. Zo dachten die. Ja, dood is dood, afgelopen. Die komt daar nooit meer weg. En de Heer Jezus zegt, het gaat over een toekomstige wereld. Nee, zeggen ze, ik geloof alleen wat ik zie. Dat zei een student tegen mij ook laatst. In Maastricht geloof ik. Ik geloof alleen wat ik zie. Ik zei, ja, dat heb ik ook geprobeerd, tot ik tegen een glazen deur liep. Nu geloof ik nooit meer wat ik zie. Ja, dat doet pijn. Je vertrouwt op je ogen, maar je kan daar niet eens op vertrouwen. Er zijn zoveel dingen die je niet ziet en er toch zijn. Al is het maar een glazen deur. Je kan dat niet. Zij geloofden alleen maar het hier en het nu. Maar de Heer Jezus dacht bij zichzelf, denk ik, je vergeet één ding. De begraafplaats heeft nog een achterpoortje. En daar gaan zij naar buiten die mij hebben gekend. U ook? Hebben we eeuwig leven of niet? Dat is het verschil. Maar dat hadden ze nog nooit gedacht. Iemand die God niet kent, heeft vreemde ideeën over wat daar is. Typisch, gaat u godsdiensten maar na. Wat een rare ideeën er allemaal zijn over wat daar is. Omdat ze niet luisteren naar hem die daar geweest is, maar hun eigen fantasieën. Mohammed, kent u Mohammed? Nou, niet persoonlijk gelukkig, hè? Maar ja, lang geleden ook. Hè? 1400 jaar geleden, meneer Mohammed zei, als ik straks in het paradijs kom, krijg ik 70 maagden. Wat een raar idee. Die zijn er lang op, die 70 maagden. Wat heb je eraan? Rare menselijke ideeën. Over wat daar is. Vreemde verzinsels. En de hele wereld loopt erin. Maar de Heer Jezus zegt, ik zal u vertellen wat daar is. En hij vertelt dan over de eeuwige dingen. En dan zegt hij in vers 36, het derde punt. Want zij kunnen niet meer sterven. Wordt u er ook blij van als hij zoiets zegt? Ik ga niet dood straks. Ik verhuis. Ik ga niet dood. Ja, mijn lichaam geeft het op. Gelukkig, ik ben nu al beu. Maar ik verhuis. Ik verhuis. Een christen gaat niet dood. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven lichamelijk, hij zal leven. De Heer Jezus gaat niet in discussie met die mensen. Hij vertelt hen gewoon dat er een eeuwigheid is en dat je niet zal sterven als je hem kent. Daar gaat het over. Hij zegt, jullie hebben nog geen idee wat ik ga doen. Ik ga namelijk over een paar weken naar het kruis van Golgotha. Ik ga de dood overwinnen. Waar hebben jullie het over dat er geen opstanding is? Je zult het zien, 3 dagen daarna sta ik voor je neus. Zo dacht hij. En zo moeten wij vandaag ook met gezag, met alle eenvoud en alle nederigheid, maar wel met gezag, zeggen wat hier staat. De Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding. Wie in mij gelooft, zal leven. Dat zei hij ook bij het graf van Lazarus. Ik ben de opstanding. En het vierde punt, hij zegt dan, ze zullen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan de engelen, vers 36b. Engelen. Ja, er zitten hier 2, weet ik, ja, familie engelen, maar daar heb ik het niet over. Nee, ja, ja. De engelen zijn populair vandaag, wist je dat? Toen ook. Maar in katholiek Limburg en België, heb je dat gemerkt? Engelen zijn redelijk populair vandaag. Het is een raar bijgeloof. Natuurlijk zijn er engelen, maar we moeten geloven wat de schrift zegt over de engelen, niet wat de commercie denkt te kunnen verdienen aan de engelen. Maar voor heel veel katholieke mensen hier zijn engelen, zijn van die dikke baby's met 2 van die kleine vleugeltjes die na 300 jaar dood zijn door de hemel vliegen. Dat zijn engelen. Waanzin! Lees uw Bijbel. Lees uw Bijbel. Maar het verkoopt goed. Ik geloof in de engelen, zei een vrouw in Maastricht tegen mij. Ik zeg, nou, ik niet. Ja, ik geloof wel dat ze er zijn, maar niet op die manier. En als je dan komt met het evangelie, dan is het helemaal duister in hun verstand. Ze blijven bij de engeltjes hangen. Het volgende punt wat hij zegt in vers 36. En zij zijn kinderen van God. Ja, zij die gestorven zijn en mij kennen, zijn kinderen van God daar. Zijn kinderen van God. Hoe, we zijn toch allemaal kinderen van God, zegt heel Nederland vandaag en in België. De katholieke wereld zegt het ook. We zijn allemaal kinderen van God. Ik zeg, nee, u bent allemaal een schepsel van God. Als je opnieuw geboren bent, dan heb je de vader die bij je hoort. Dan ben je pas een kind van hem. Uw buurkinderen zijn niet uw kinderen. Uw kinderen zijn uw kinderen. Als u een kind van God bent, heeft u hem als vader. Dan zullen zij kinderen van God zijn. En nu al. Niet erom dat je in de kerk zit, maar omdat de Bijbel zegt, alle die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Te worden. Zeg het vandaag. Nee, u bent geen kind van God. U bent een schepsel van God. Behalve als u bij het kruis bent geweest van Golgotha, bent u opnieuw geboren, bent u in zijn familie ingelijfd. En bent u een kind van God geworden. Laten we duidelijk zijn over wat wij geloven. En niet in dat vage, religieuze denken van deze wereld verzanden. Het zesde punt wat hij zegt, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. Dat is mooi gezegd. Want wie is de opstanding? Jezus is de opstanding. Ik ben de opstanding. Als u dus een kind van God bent, bent u een kind van de Heer Jezus. Want hij is de opstanding. U bent een kind van de opstanding. Heerlijk om zo'n kind te zijn. Ik ben geen kind van de dood als vroeger. Maar nu ben ik een kind van het leven, van de opstanding. Ik hoor bij hem. Wie in mij gelooft zal opstaan. Ik zal hem roepen bij zijn naam. Hij zal mijn stem horen. Dood of niet, maakt niet uit. Je zult zijn stem horen als je hem kent. Wat geweldig bemoedigend is dat. Vers 37. En dat de doden opgewekt zullen, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven. Dat is grappig. Want die mannen liepen rond met Mozes in hun achterzak. 5 boeken, niet meer. En ze zeiden, er is geen opstanding. En je zegt, als je Mozes leest, moet je wel alles lezen wat Mozes heeft gezegd. Niet wat jij wil horen. We hebben vandaag het welvaartsevangelie, dat is wat mensen willen horen. Maar het welvaartsevangelie bestaat helemaal niet. Dat is onzin. Dat is verzinsel, dat is een wens van de mens. Maar dat is het niet. Het is het niet. De evangelie is heel iets anders. Als je Mozes leest, moet je alles lezen. Wat heeft Mozes gezegd bij de doornstruik? Gij zijt, of die de God zei het zelf, ik ben de God van leven. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zijn die dood? Nee, dat weten we uit Lucas 16, weten we dat Abraham sprak. Lucas 16, dat is een tijdje na Mozes. Heel ver na Mozes. Hij is de levende, die zegt, heb je het over, er is geen opstanding. Heb je over van Abraham, Isaac en Jacob? God staat in je Bijbel in je achterzak. Is hij een God van doden of van levende? Hij is de God van de levende. Van Abraham. Abraham is daar. Praat met Jacob en Isaac. Nu. En met alle anderen. Zo moeten we over de dingen denken. Niet wat de mensen denken dat ze erbij moeten of zij moeten denken. Puntje 8. Wat blijkt dus? Het zijn nog personen. Als we dood zijn, zijn we niet een of andere onduidelijke geestjes die wat rondzweven daar. Zonder een paspoort. Nee, uw naam is bekend. U bent de persoon daar. Veel meer dan nu. Paulus zegt, daar gaan we pas weten wat we hier hadden willen weten. Daar gaan we pas kennen zoals we gekend zouden moeten zijn. Ik zeg altijd, daar ga je pas weten met wie je getrouwd was. Hier niet. Ja, dat denk je. Maar daar gaan we pas kennen wie de ander was en wie je zelf bent. We zijn personen en daar zullen nog veel meer personen zijn. Niet meer verduisterd door ons beperkte verstandje, door onze zonde, door alle verwarring om ons heen. Dat zal er allemaal niet meer zijn. Dan gaan je oogjes open. Daar zal het zijn en nergens anders. We zijn personen. Lucas 16 spreekt daar geweldig over. Waar bij Lazarus bij naam wordt genoemd, bij Abraham bij naam wordt genoemd. De Heer Jezus zegt, dat is geen gelijkenis. Dat is zo, dat gebeurt daar. En ik vertel u wat daar gebeurt. Puntje 9, ze noemen hem bij naam. En hier worden Abraham, Isaac en Jacob nog bij namen genoemd. Dat waren hun oude namen, denk ik. Ik denk dat ze nu nieuwe namen hebben. Want de Bijbel zegt, wie opnieuw geboren wordt, krijgt straks een nieuwe naam. Ik ken hem nog niet. Maar de Heer God weet hem al. Ja, mijn naamkaartje ligt klaar. Kunt u mijn nieuwe naam leren en ik de uwe. Nu heet u nog zoals u heet, maar straks krijgen we een nieuwe naam. Abraham, Isaac en Jacob zijn de oude namen. Die gebruikte de Heer Jezus, want die kenden zij nog, die oude namen. Maar hij zegt, straks heb je een nieuwe naam in de hemel. Tiende punt. Vers 38. Daar zegt, God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden. Fijn, hè? Als u opnieuw geboren bent, bent u tot leven gekomen. U was dood, maar nu leeft u. Als u de Heer Jezus echt kent, dan ben je niet meer een dood mens, maar een levend mens. Ik werk elke dag onder de doden. En ik praat met ze. Dat mag niet, dat weet ik wel, maar ik doe het toch. Ik kan niet anders. Als je evangeliseert, dan moet je met de doden spreken. Nu spreek ik tegen de levenden. Hopelijk allemaal. Maar buiten, 100% doden. Ik spreek met ze. En hoe vertel je een dode wat waar? Hoe doe je dat? Dat is moeilijk, hè? Hoe vertel je een dode dat hij dood is? Hoe vertel je een dode dat er leven is na de dood? Hoe doe je dat? Want een dode kan niks horen, toch? Ik merk het elke dag, ze horen niks. Ze horen me wel. Ze zijn geen domme mensen. Ze zijn springlevend fysiek, maar geestelijk dood. Maar ik doe het toch, want naast mij loopt iemand die heeft gezegd, ik kan de doden opwekken. En daarom moeten we blijven evangeliseren. Maar hoe vertel je iemand die dood is, dat hij dood is? Sommige mensen zijn zo overtuigd van hun idee wat ze zijn, of hoe de dingen zijn, daar krijg je ze nooit vanaf. Heb je het gemerkt? Dit is het en zo is het. En niemand is in staat om hen te overtuigen dat het anders is. Ik hoorde van een man, dat is een prachtig verhaal. Ik hoorde van een man die dacht dat hij dood was. Dat is een gek verhaal. Hè? En die zei tegen zijn familie, sorry, ik ben dood. En zijn familie zegt, nee, je zit aan de tafel, je praat tegen mij, je bent niet dood. Jawel, ik ben dood. En daar was hij niet van af te brengen. En wat ze ook probeerden, hij zei, ik ben dood. Een gek verhaal, hè? En toen dacht de familie, hoe gaan we dat toch hier oplossen? Hoe gaan we die man aan zijn verstand peuteren dat hij springlevend is? En ze konden het niet verzinnen. En toen dacht iemand ik heb het. Weet je wat we doen? We sturen hem naar de dokter. De dokter zal hem wel met zijn medische kennis kunnen overtuigen. Ze sturen hem naar de dokter. De man gaat naar de dokter. De dokter zegt, welkom, wat is aan de hand? Hij zegt, ik ben dood. Zegt de dokter, nee. Je bent hier net binnengekomen, je bent niet dood. Je zit hier met mij te praten. Jawel, ik ben dood, zegt hij. Helemaal overtuigd. En de dokter dacht, hoe krijg ik dat hier voor mekaar? Om die man te overtuigen dat hij toch leeft. En toen kreeg de dokter een geweldig idee. En de dokter zei, meneer, één vraag. Dode mensen, bloeden die? En de man dacht na, zegt nee, dode mensen bloeden niet. Hij zei, geef me uw vingers. En haalt zijn pennetje, steekt er even, kwam een druppeltje bloed uit. En de man keek naar zijn vinger en zei tegen de dokter, hoe is het mogelijk, dode mensen bloeden toch? Niet vanaf te brengen. Zo dood is deze wereld. Wat je ze ook vertelt, gaat er niet in. Het is alleen door openbaring van boven. Alleen van openbaring van boven dat de harten en het verstand en de ogen van mensen opengaan. Deze mensen ook. Als je niet opnieuw geboren bent, kan je dat niet zien en je blijft bij jouw idee. Het kan niet anders. Af en toe kom ik iemand tegen die bijna tot leven komt. En dat is fijn. Ik zie het gebeuren. Dan zijn ze zo geraakt en dan zie ik de Heilige Geest werken in hun hart. Want hij overtuigt van zonde, hij overtuigt van hun situatie, hij overtuigt van Golgotha, hij overtuigt van de opstanding, hij overtuigt dat ze tot bekering moeten komen en hij doet het ook nog. Dat kunnen wij niet en zij ook niet, hij doet dat. Dat is fantastisch als je dat meemaakt. Elfde punt, zij leven voor God. Want voor hem leven ze alle, einde van vers 38. Waar zijn die mensen? Zij leven voor hem. Ze zijn vrij van alles nu. Abraham, Isaac en Jacob en iedereen die in de Heer Jezus is gestorven, zijn bij hem en leven nu voor hem. Mensen, dat is ook de bedoeling. Romeinen 11, vers 36 zegt dat wij zijn, God heeft alles gemaakt voor hem, door hem en tot hem. Als iemand dus niet voor hem leeft, dan leeft hij voor niks. Heel stijl hier leeft voor niks als ze hem niet kennen. Want ze leven voor zichzelf. Of voor het plezier. Maar God zegt, nee, is de bedoeling. Ik heb je gemaakt om voor mij te leven. Doe je dat niet, dan leef je een abnormaal leven. Alleen een christen is door de genade van de Heer God tot een normaal leven gekomen. Het is normaal om voor hem te leven. Ook al zijn we met weinigen. En doet de massa iets anders vandaag. Hij heeft ons tot onze zinnen gebracht. Zoals de verloren zoon tot zijn zinnen kwam. En bij zijn terugging naar zijn vader. En ik wil voor u leven. Ik leefde voor heel iets anders. Ik zal het me niet meer noemen waar ik voor leefde. Maar nu leef ik voor u. Dat is normaal. Zij leven voor hem, zegt de Heer Jezus. Want voor hem leven zij allen. 12e punt tot slot. Dat betekent dus dat zij niet verloren zijn. Dat zei hij eigenlijk. Hij zegt het niet expliciet, maar dat betekent dus. Ze zijn niet verloren zijn bij hem. Als iemand u vertelt dat je ooit nog verloren kan gaan, geloof het niet. De Heer Jezus zegt, nee, als je het bij mij hoort, zal ik ervoor garant staan dat niemand je uit mijn hand zal wegrukken. Kan niet. Al zouden uw kinderen bij u weglopen, ze blijven uw kinderen. En ze komen terug. Daar kunt u niet voor zorgen, maar hij kan dat doen. Als een kind van God wegloopt bij hem, hij zegt, ik weet waar mijn verdwaalde schaap is. Het is mijn schaap. Vroeger was dat niet mijn schaap, maar nu wel. Ik heb hem behouden. Conclusie, mensen. Zouden de Sadduceeën goed geslapen hebben na dit gesprek? Ze komen met hun verhaal over die vrouw en die man met die kinderen allemaal. Om te laten zien dat er geen opstanding is. En 12 punten lang geeft de Heer Jezus in een paar versen eigenlijk een bijbelstudie. Met 12 overtuigende redenen dat er wel een opstanding is. Het is een eeuwig leven, het is een toekomstig leven. Ze leven als de engelen, voor God, als personen, bij hun naam en alle andere punten. En ze stonden daar en wat moesten ze zeggen? En wat zeggen ze? Tja, dat heb je goed gezegd. Vandaag zouden we zeggen, tja, u heeft wel een punt. Dat zouden we vandaag, u heeft eigenlijk wel een punt. En ze durfden hem niets meer vragen. Zo moeten wij ook de schrift gebruiken. Wij zijn de Heer Jezus niet. Maar wij hebben zijn woord. En als we dat gebruiken, verleent hij daar gezag aan. Zeg gewoon uw familie en uw kinderen en wie we ook tegenkomen, wat de schriften zeggen. En laat hem de rest doen. Al deze 12 punten tellen voor mij. En voor u. Als u hem kent. Als uw vader in de hemel. Onze vader in de hemel. We hebben het net gezongen. Als u dat kunt beamen. Alleen op het grond van het kruis van Golgotha. Dan geldt dit allemaal voor u. Al deze 12 punten zijn de vruchten van 3 uur werk. Op het kruis van Golgotha. Anders was er geen eeuwigheid. Waren er geen kinderen van God. Was er geen vergeving. Al die dingen zouden niet tellen. Sadduceeën, met al hun kennis, begrepen er nog niets van. Maar de kleinste kind, met zijn kinderbijbel, die de Heer Jezus kent, begrijpt het wel. Amen. Amen.